Welkom bij Weer al Wereldoorlog 2. Een podcast waarin Nico Wouters en Koen Aerts een kritische blik werpen op de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en ons collectieve geheugen.
Weer al Wereldoorlog 2.
Ja, weer al.
In deze eerste aflevering van Weer al Wereldoorlog 2 kijken Koen Aerts en ik naar de volgende vraag. Klopt het dat het verzet in Vlaanderen tijdens de Tweede Wereldoorlog veel zwakker stond dan in Wallonië of Franstalig België? En als dat zo is, waarom is dat dan? Hoe kunnen we dat verklaren? Dat is een belangrijke vraag over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en ook ons collectieve geheugen. Want het gaat terug tot een oude, een heel hardnekkige beeldvorming die heel simpel gesteld zegt dat er in Vlaanderen vooral gecollaboreerd werd en dat er van verzet in Vlaanderen weinig tot zelfs helemaal geen sprake was, Koen.
Dat klopt, Nico. Het is lange tijd een zeer dominante voorstelling van die historische werkelijkheid geweest, waarbij dus het verzet in Vlaanderen een minderwaardige rol werd toegedicht. En om dat te illustreren, dat beeld eigenlijk te verbeelden, zeg maar, kan ik het best verwijzen naar een citaat van onze belangrijkste naoorlogse Belgische en ook wel Nederlandstalige schrijver, namelijk Hugo Claus, die bij de publicatie van zijn magnum opus, Het verdriet van België, in 1983, in een interview liet optekenen dat, en ik citeer, je een minimum aan realiteit nodig hebt als je een boek over zoiets wil schrijven. En met zoiets verwees hij nogal badinerend naar het verzet. En iets wat verderop in dat interview, dat werd afgenomen door Piet Pirijns overigens, liet hij nog optekenen, laten we wel wezen, dus ik citeer met de duidelijke bariton van Hugo Claus, laten we wel wezen, van het verzet was in Vlaanderen alleen met moeite iets te merken. En hij gaat nog verder. Het verzet, dat waren allemaal vreemdelingen die gedropt waren in de Ardennen. Een soort mythische plek waar al dat ongeschoren, rare, Russisch en Pools sprekende mijnwerkersschorum vandaan kwam.
Ja, dat is een heel straf citaat. Het verzet in Vlaanderen als vreemd mijnwerkers, ongeschoren dan nog, mijnwerkersschorum. die Dekselse Hugo Claus, hij kon het altijd goed uitleggen. Met die stelling, denk ik, zou hij vandaag niet meer wegkomen. Maar ik denk wel, Koen, dat die uitspraak toen hij die deed in 1983, dat er heel veel mensen waren in Vlaanderen die hetzelfde dachten. Niet alleen in Vlaanderen, zeker ook in Franstalig België. Ik heb namelijk ook een citaat meegenomen.
Ik ben benieuwd.
Ja, dat zal wel. Als jij een citaat hebt, moet ik ook een citaat hebben. Dus ik heb een citaat meegenomen van een Franstalige onderzoeker van Paul Delforge. Iemand die trouwens ook een van de krachten was achter de encyclopedie van de Waalse beweging. We kennen allemaal de encyclopedie van de Vlaamse beweging, maar er bestaat dus ook echt een encyclopedie van de Waalse beweging. En deze Paul Delforge, die zei in een interview met de krant La Libre Belgique in september 2010 het volgende, en ik citeer, er is geen mythe van het Wallonië in het verzet. Wallonië stond in het verzet. Wie het tegendeel beweert, heeft geen ander doel dan te willen aantonen dat Walen en Vlamingen gelijk stonden wat betreft collaboratie, alsof dat in het noorden en het zuiden hetzelfde was. Einde citaat. En je merkt dat ik probeer een wat strenge stem na te doen bij dit citaat. Ik heb geen idee hoe Paul Delforge in het echt klinkt.
In het maar Frans waarschijnlijk.
Ook al, dat is al één verschil. Maar ik stel me wel voor dat hij op deze manier, op deze toon, die uitspraak heeft gedaan. En dat is wat hij daarnet, dat citaat verbeeldt, dat is denk ik vandaag in veel kringen misschien nog altijd een standaardbeeld. Wallonië in het verzet. En dan de keerzijde van de medaille is dan Vlaanderen in de collaboratie. Waarbij dus het verzet in Vlaanderen eigenlijk niet bestaat. Een sterke beeldvorming, maar ik denk dat we intussen toch wel iets beter weten, hè, Koen?
Jazeker, het korte antwoord, ja, er was belangrijk verzet en ook in Vlaanderen. Maar we gaan hier de aflevering niet afronden, want
nog niet, nee,
de vraag blijft uiteraard overeind. Was het echt zo dat het verzet in Vlaanderen zoveel zwakker was dan in Wallonië? Er was wel degelijk verzet in Vlaanderen, maar was het dan zoveel zwakker? En vooral ook, als dat zo is, hoe gaan we dat kunnen verklaren? En die vraag, die laatste vraag, is nog belangrijker dan de eerste. Want hoe je dat verschil verklaart, is ook niet zo onschuldig. Als verklaring zijn we in het verleden heel vaak dat Vlaanderen rechts was en pro-Duits, terwijl Wallonië daar tegenovergesteld eerder links en verzetsgezind.
Ja, ja.
Dus de vraag van deze aflevering lijkt mij vooral ook, klopt het wel dat het katholieke Vlaanderen pro-Duits was, in zekere zin zelfs een soort heimelijk fascisme aan de dag legde, tegenover een Franstalig België dat wel onder het vaandel van het verzet tijdens die bezetting ten strijde trok tegen de bezetter. Hè, dat tegenover een Vlaanderen dat niet bepaald democratische burgers in had. Dat is de leidende vraagstelling, lijkt me.
Ja, dat lijkt mij ook, Koen. Dat heb je mooi samengevat. Nee, inderdaad. Dat is de inzet van deze aflevering. Ik vrees dat ik meteen wel moet beginnen met een kleine nuance, Koen. Zoals
Partypoeper.
Ja, inderdaad. Ik moet meteen zelfs al bij onze titel een vraagteken stellen. Een kleine nuance. De titel Verzet in Vlaanderen is eigenlijk fout of minstens ja, niet helemaal historisch correct geformuleerd. Het Vlaanderen zoals wij dat vandaag kennen bestond nog niet tijdens de oorlog, hè, in 1940, als een aparte entiteit, als een publiekrechtelijke entiteit bijvoorbeeld. De taalgrens wordt pas in 1962 vastgelegd, dus ook het Vlaamse territorium zoals wij dat vandaag kennen. België was een unitaire staat, een deel van de elite in Vlaanderen was ook tweetalig of zelfs Franstalig. Brussel, dat op het latere Vlaamse territorium zou liggen, was een echte tweetalige stad, met een groot overwicht van het Frans. Hè, als je aan de gemiddelde verzetsman of verzetsvrouw zou gevraagd hebben, ben je nu een Vlaamse verzetsman of vrouw of een Waalse verzetsman of vrouw? Ja, die vraag zou weinig betekend hebben. Hè. Het waren Belgische verzetsmensen. De nationale identificatie, hè, de identificatie met het vaderland, België, dat was hetgeen wat primeerde voor verzetsmensen. Dus het verzet in Vlaanderen moeten we eigenlijk anders formuleren. Het gaat hier over het verzet in het noorden van België. Maar dat klinkt niet zo sexy qua titel. Dus we spreken over verzet in Vlaanderen. Maar het gaat over het verzet in het noorden van België.
Ja.
Maar dat is wel belangrijk, ook omdat verzet in Vlaanderen misschien suggereert alsof er ook een Vlaams verzet was. Hè? Een apart ja. Vlaams verzet, terwijl dat niet het geval was. Er was Belgisch verzet.
Ja, juist. Maar als we gaan kijken naar de collaboratie, bestond er wel zoiets als Vlaamse collaboratie, of toch tenminste organisaties die zich affilieerden aan die Duitse bezetter, die dus hand- en spandiensten verleenden aan die Duitse bezetter, maar die dan bijvoorbeeld het Vlaams Nationaal Verbond heten. Dat heb je dus niet als je gaat kijken naar het verzet. Er zijn geen organisaties of groeperingen die in hun naamgeving verwijzen naar regionale omschrijvingen, met één belangrijke uitzondering,
ja,
het roemruchte... Zeg het maar, Nico.
Ja, ik voel het Campus Legioen.
Van het roemruchte,
ja, denk ik. Ja.
Campus Legioen, ja. Inderdaad.
Ja. Ja, inderdaad. Nee, dat klopt. Ik denk niet dat er een andere verzetsgroep of een netwerk bestaat met een regionale verwijzing in de titel, behalve het Campus Legioen. Dat klopt inderdaad. Geldt ook voor de collaboratie. De Campische collaborateurs bestaan niet. Dus het is het Vlaams Nationaal Verbond. Maar het is goed dat iemand de identiteit van de Kempen, de rechten van de Kempen hier met een heel aparte taal ook, een aparte normen en waarden hier verdedigd.
Met de hand op het hart, trouwens.
Ja, heel belangrijk is dat. Belangrijke opmerking, Koen. Maar misschien naar de kern van de zaak gaan. Als we het hebben over een zwakker verzet in het noorden van België, is het belangrijk om te vertrekken bij de cijfers. En dan moeten we eerst kijken naar waar we eigenlijk over spreken. Ik vrees een beetje dat als ik cijfers zeg, dat we dan meteen... ik zie aan mijn teller dat we hier dat we van 6 luisteraars naar 3 luisteraars gaan op dit moment. Dus we verliezen meteen de helft van ons luisterpubliek. Maar het is onontbeerlijk dat we beginnen met de cijfers. Dus wat zeggen de cijfers ons, Koen?
Ja, we proberen het duizelen te vermijden. Dus we gaan ons beperken tot een aantal verhoudingen. En eigenlijk het meest leidende verhouding die je mag noteren, dat is de verhouding 70-30. En dan bedoel ik 70% Franstalige en 30% Nederlandstalige als we gaan kijken naar de naoorlogse erkenningsdossiers voor mensen die in het verzet hebben gezeten en dus als dusdanig worden erkend. Dat is een grosso modo de verhouding die je altijd in het achterhoofd moet houden en die zelfs nog een beetje scherper wordt als je gaat kijken naar zowat de elite onder die naoorlogse erkenningsstatuten, namelijk de erkende inlichtingen- en actieagenten.
Ja, daar zie je de spionnen eigenlijk.
De spionnen, ja. En ja, dus de mensen vaak die inderdaad inlichtingen doorspeelden naar Londen, die soms vanuit Londen werden geparachuteerd, onder andere. Dus mensen die het betere werk verrichten of het specialistische werk binnen de verzetsbewegingen. Als je daar gaat kijken naar de aandelen Franstaligen tegenover Nederlandstaligen, dan zie je dat het gaat om bijna 80% Franstaligen tegenover een 20% Nederlandstaligen. Dus dat zet die verhoudingen nog meer op scherp. Zeker dan nog eens als je gaat kijken naar de toenmalige spreiding van de bevolking in België. Iets meer dan de helft van de Belgische bevolking toen woonde in wat wij nu vandaag Vlaanderen noemen, tegenover een 35% ongeveer in Wallonië en 11% in het Brusselse. Dus je ziet dat die cijfers dat die toch in het nadeel van Vlaanderen spreken.
Ja, zeker.
Van het verzet in Vlaanderen.
Ja, klopt. Nee, dat is zo. En toch moet ik ook daar weer een vraagteken bij plaatsen. Koen, het klopt inderdaad dat cijfer van 70-30%, die verhouding, bijna altijd wordt vermeld in zowat alle boeken en historische artikelen die je leest. Ik gebruik het zelf ook. In een boek over het verzet in Antwerpen, dat we pas hebben gepubliceerd, gebruik ik die verhouding ook. Dat is de standaard verhouding. Maar toch een belangrijke bedenking daarbij. Ik denk dat dat cijfer, die verhouding, meer zegt over de taal die gebruikt wordt in de naoorlogse erkenningsdossiers. Je hebt er ook naar verwezen, dan echt over de geografische spreiding in België. Wat ik daar heel concreet mee bedoel, is het volgende. Dat er een grote kans is dat een Franstalige verzetsman uit bijvoorbeeld Gent of Antwerpen of Oostende of Hasselt, dat die bij die 70% is geteld en niet bij die 30%. En dat is wel heel belangrijk, want heel veel verzetsmensen uit het noorden van België waren ook Franstalig of hebben hun dossier in het Frans laten opmaken. De pioniers bijvoorbeeld van het Belgisch Legioen in Antwerpen en wat later dan het grote geheim leger wordt, gewapende verzetsorganisatie, die waren Franstalig. Iemand als Norbert Lode, de directeur van de koloniale hogeschool in Antwerpen, een van de grote kopstukken van het verzet, die tegen de bevrijding normaal het burgerlijke deel van het verzet zou moeten gaan coördineren, maar hij wordt dan gearresteerd vlak voor de bevrijding. Maar een van de belangrijkste verzetskopstukken in Antwerpen was ook Franstalig. Dus, en in Gent is dat trouwens ook het geval, en veel andere steden. Dus al die mensen die eigenlijk wel in Antwerpen, in Gent en zo verder, in Vlaanderen dus aan verzet doen, zitten wel wellicht bij die 70%, want de taalwetgeving is niet echt consequent toegepast bij die opmaak van die erkenningsdossiers. Dus dat is denk ik een belangrijke opmerking. Het zegt niet noodzakelijk iets over waar die mensen nu precies hun verzetsdaden pleegden. En ik denk dat dat vooral een belangrijke nuance is wat betreft het zogenaamde burgerlijke verzet, de burgerlijke weerstand, bijvoorbeeld de hulp aan onderduikers. Ik denk dat daar een grote kans is dat cijfer van 70-30 niet helemaal klopt en dat die verhouding tussen Noord en Zuid veel meer gelijk gaat liggen. Dat veel meer 50-50 zal zijn. Als we tenminste echt gaan kijken naar de geografische verspreiding. Maar goed, dat kunnen we op dit moment nog niet zeggen, want die cijfers bestaan nog niet volledig.
Ja, oké, dat is een interessante piste om verder te onderzoeken, maar toch wil ik daar een kanttekening bij de kanttekening plaatsen, want er zijn nog andere cijfers die enigszins de indruk geven dat die verhoudingen toch enigszins overeind blijven. Namelijk, als je gaat kijken naar de aanslagen en sabotagedaden, dan moet je vaststellen dat het gros daarvan, 72%, plaatsvindt in Wallonië. Tegenover een 14% in Brussel en 14% in Vlaanderen. En dat is een belangrijke indicatie dat de activiteiten minstens van het verzet daar intensiever of frequenter aanwezig waren. Zeker als je nog eens afdaalt op het provinciaal niveau, dan zie je dat de provincie Henegouwen op de eerste plaats staat. Liefst 37% van alle aanslagen die zijn gepleegd tijdens die bezetting, die vinden plaats in Henegouwen, gevolgd door de toen nog eengemaakte provincie Brabant. En dan Luik. De Vlaamse provincies daarentegen die staan helemaal onderaan. Limburg is de actiefste provincie in Vlaanderen, met ocharme 4% van de aanslagen en sabotagedaden.
Dat is niet veel, geef toe dat weinig is.
Zeer weinig. En dan, als we dan gaan kijken naar de cijfers van Antwerpen en West-Vlaanderen, dan is het amper noemenswaardig. Dat gaat over een 2-2,5%.
Ja, nog minder, ja.
Nog minder, inderdaad. En dat wordt trouwens ook nog bevestigd door andere cijfers, namelijk die van de Duitse bezetter zelf. Die vaststelt in de 43, eind 43, duidelijk een ongelijke spreiding in het grondgebied vaststelt van die sabotagedaden. Zelfs de Belgische geheime diensten in Londen, dus niet enkel de Duitse bezetter, maar ook de Belgische geheime diensten in Londen, klagen erover dat er zo weinig verzetsacties plaatsvinden in Vlaanderen. Een beeld dat ook wordt bevestigd door de Belgische Rijkswacht, die tijdens bezetting nog actief is en PV's opstelt van dat soort calamiteiten, sabotagedaden en aanslagen. Ik kan zo nog eventjes verder gaan om de bewijsvoering op te tuigen. Ik probeer het aantal cijfers te beperken, maar opnieuw, ook als je gaat kijken naar de clandestine pers, dus de pers van verzetsorganisaties, dan zie je dat het gros daarvan opnieuw een 70% in het Frans is gedrukt en amper een vierde in het Nederlands is opgesteld. De helft van die blaadjes, of bijna de helft, verscheen ook in Wallonië. Dus je ziet opnieuw een grote aanwezigheid van het Franstalige bevolkingsdeel van België. Opnieuw eenzelfde tendens is waar te nemen bij de hulp aan Joodse onderduikers. Wat dus trouwens ook valt onder die categorie van bulke weerstand waar jij een andere verhouding had vermoed of verwacht. En misschien om een beetje af te ronden in die verhoudingen, als je gaat kijken naar de gevolgen voor betrokken verzetsorganisaties en personen die zich hebben gewaagd aan verzetten, dan zie je dat het aantal arrestaties van verzetsmensen en ook het aantal doodvonnissen en uitgevoerde doodvonnissen, namelijk executies, dat daar een groot overwicht is voor de inwoners van Wallonië en Brussel tegenover de verzetsmensen uit Vlaanderen. En daarom is het geen absolute verrassing dat als je gaat kijken na die Tweede Wereldoorlog, als die organisaties van het verzet zich opnieuw gaan organiseren, dat er maar twee verzetsverenigingen een officiële maatschappelijke zetel, zoals het in de statuten is uitgedrukt, dat we die zetel kunnen terugvinden in het Vlaamse grondgebied. Je hebt de Witte Brigade en opnieuw het roemruchte kleine, maar zo grootse Kempische legioen. Ja, dus twee naoorlogse verzetsverenigingen hebben maar hun maatschappelijke zetel in Vlaanderen, waaronder opnieuw het Kempisch legioen.
Ja, gefeliciteerd Koen dat je op minder dan een kwartier tijd twee keer de Kemp kan vermelden. Dat is op zich een prestatie al, vind ik. Dat zijn overtuigende cijfers.
Dank u.
Er is zeker een groot verschil dus tussen het noorden en het zuiden van het land, minstens al naar de aard van het verzet, met meer gewapend verzet, meer aanslagen, meer geweld in het zuiden. Dus, als we dat hebben vastgesteld, dan wordt de misschien interessantere vraag waarom? Hè? Hoe kunnen we dat grote verschil dan verklaren?
En voor de moeilijke vragen, wend je automatisch tot mij, heb ik de indruk, Nico.
Ja, inderdaad. Ik ben blij dat je automatisch de fakkel, inderdaad, dat je de twijfel in mijn ogen ziet. Ja.
Meestal wordt in de wetenschappelijke literatuur eerst en vooral verwezen naar twee grote ideologische begrippen, namelijk het patriotisme en het antifascisme als dragende krachten. Die dus allebei sterker zouden staan in Franstalig België dan in Vlaanderen. En patriotisme, dat begrijpen dus als de liefde voor het vaderland, de vaderlandsliefde, de identificatie met België. Je zou dus kunnen zeggen het Belgisch nationalisme. En antifascisme, het woord spreekt voor zich, de verzameling mensen die om politieke en ideologische redenen tegen het fascisme gekant zijn. En vooral in linkse kringen. En dat is de meest gehoorde verklaring in de literatuur. Ten eerste dus dat er in het noorden van het land minder draagvlak was voor een patriotisch verzet. Dat de identificatie met het Belgisch vaderland in het noorden van het land na de Eerste Wereldoorlog flink was afgezwakt. En ten tweede ook dat het traditionele antifascisme in het noorden zwakker stond. Je ziet dat ook voor de oorlog dat socialisten en communisten bijna 50% van de stemmen halen in Wallonië en maar een 27% in Vlaanderen. En daar zit dus een dragende kracht van verzet.
Dat zijn inderdaad de twee meest gehoorde verklaringen in de literatuur om dat grote verschil te verklaren. Dat is natuurlijk ook deels waar wat je zegt. Hè. De situatie is ideologisch gesproken, politiek gesproken, in het noorden en het zuiden verschillend. Hij heeft zelf verwezen naar de veel grotere electorale kracht ook van de communisten en de socialisten in Wallonië. En je ziet dat ook tijdens de bezetting. Hè. Je moet alleen maar kijken naar de stad Antwerpen bijvoorbeeld. Het is duidelijk dat de stad Antwerpen, die bestuurd wordt door de katholieke burgemeester Del Weyde, veel verder gaat in de samenwerking met de Duitse bezetter. Dat daar draagvlak voor samenwerking met de Duitsers veel groter is dan bijvoorbeeld in een stad als Brussel of Luik met een heel ander politiek klimaat. Dus daar zit uiteraard een grond van waarheid in. Maar ook hier moet ik weer een beetje moeilijk doen en toch weer vraagtekens erbij spreken. Ik heb de indruk dat ik in deze aflevering heel moeilijk doe. Terwijl ik eigenlijk toch een heel gemakkelijke mens ben. Ik ben normaal helemaal niet moeilijk, maar ik moet hier toch een vraagteken bij plaatsen. Omdat die grote termen die je gebruikt, Koen, antifascisme en patriotisme, dat zijn hele grote termen of heel grote labels. En de vraag is wat die termen nu eigenlijk echt betekenen. Het probleem is dat die twee termen, zowel patriotisme als antifascisme, dat die termen zoals wij die vandaag nu begrijpen, toch vooral een constructie zijn van een naoorlogse politieke strijd, vooral onder meer tussen de katholieken en de vrijzinnigen, maar ook tussen Vlaanderen en Franstaligen, tussen Vlaanderen en Wallonië, tussen Franstaligen en Vlamingen. Waarbij ook dus die politieke beeldvorming waarbij het noorden van het land moest worden weggezet als een soort katholiek blok dat de collaboratie steunde, in het algemeen meer pro-Duits was en fascistoïde was, terwijl dan de Franstaligen meer anti-Duits en dus meer democratisch zouden zijn. Dat is ook wat Paul Delforge, die Franstalige onderzoeker die ik heb geciteerd, expliciet zegt wanneer hij spreekt over la Wallonie résistante. Alsof heel Wallonië collectief als samenleving in het verzet stond. Dus patriotisme en antifascisme zijn uiteraard belangrijke elementen van verklaring, maar ze volstaan als verklaring niet. En ze verklaren eigenlijk niet zoveel. En ik ga dat misschien illustreren, als dat mag, Koen, met een dom voorbeeld.
Domme voorbeelden zijn altijd leuk, zijn minst.
Ik weet het, normaal ben jij altijd degene die domme voorbeelden geeft, maar voor één keer ga ik ook eens een dom voorbeeld geven. Als je bijvoorbeeld, het is een heel bazaal voorbeeld, maar als je aan 1000 wielrenners... het wordt beter. Als je aan 1000 wielrenners vraagt die in een wielerclub zitten, wat is nu uw motivatie om bij die wielerclub te gaan, dan gaat 100% van die steekproef, al die wielrenners gaan allemaal zeggen, omdat wij heel graag fietsen.
En trappisten drinken.
Dat is nu, wellicht ook, maar ook omdat ze graag fietsen. En dat is natuurlijk een complete cirkelredenering. Uiteraard gaan die mensen graag fietsen. Je hebt nu eenmaal 1000 mensen geselecteerd die al in een wielerclub zitten. Dus je steekproef is sowieso al zeer subjectief en je hebt die mensen omwille van die reden geselecteerd. Als je dat aan verzetsmensen vraagt, als je aan 1000 verzetsmensen zou hebben gevraagd waarom zit u eigenlijk in het verzet, zouden die uiteraard allemaal gezegd hebben omdat wij patriotisch zijn en antifascistisch zijn en anti-Duits. De vraag is vooral, waarom gaan die 500.000 andere mensen die ook graag fietsen of die ook patriotisch en antifascistisch zijn, waarom gaan die dan niet in die wielerclub of waarom gaan die dan niet bij het verzet? Hè? Dat is een beetje de essentiële vraag, want uiteindelijk verklaart dat weinig. Hè? Laten we zeggen, maart 1944 ben ik ervan overtuigd dat 99% van de samenleving in België anti-Duits en antifascistisch en patriotisch was. Dat zal in het noorden of in het zuiden van het land echt niet fundamenteel verschillend zijn geweest. Dus dat verklaart die grote verschillen die we vaststellen in het noorden en het zuiden, die verklaren dat eigenlijk niet, die grote begrippen. Dus die termen op zich zijn belangrijk, maar alleen genomen verklaren ze niet die grote verschillen. Je moet, denk ik, die grote verschillen in hun politieke en sociale context gaan plaatsen. En ook gaan kijken naar het soort acties dat er in Noord en Zuid gebeurt, denk ik.
Oké, dus je zegt dat die grote categorieën, dat we die in plaats van die te gebruiken, die categorieën die eigenlijk politieke constructies zijn van na de oorlog, dat die cijfers niet zozeer verklaren, maar dat we vooral moeten gaan kijken naar meer de politiek-sociale context van verzetsmensen en naar hun politieke en sociale acties.
Ja,
dus
ja.
Je hebt hier verschillende dingen over gezegd. Je hebt een leuk, inderdaad, toch wel verklarend voorbeeld aan de hand van wielerclubs gegeven. Je hebt ook over de aard van de acties gesproken. Maar laten we starten met die politieke en sociale context en de noodzaak om zich clandestien geheim te gaan organiseren. Een noodzaak die wellicht sterker was of sterker werd aangevoeld in Franstalige België dan in het Nederlandstalige deel. Want voor het Nederlandstalige deel heb je uiteraard die zogenaamde Vlamenpolitiek, het bevooroordelen van de Vlaamse bevolking door de Duitse bezetter.
Ja, klopt. Als ik niet beter wist, dan zou ik bijna denken dat we dit hebben voorbereid, Koen. Ik denk inderdaad, ik ben blij dat je de Vlamenpolitiek vermeldt. Ik denk inderdaad dat verklaringen waarom mensen in het verzet gaan of niet in het verzet gaan, niet alleen maar te vinden zijn in die grote ideologische motieven, maar ook in hun politieke en sociale posities. Het verzet kan natuurlijk ideologisch geïnterpreteerd worden, maar ook politiek, qua machtsstrijd, qua machtspolitiek en ook sociologisch of sociaal. Het is een manier om u tijdens de oorlog te organiseren, om politieke macht te verdedigen, sociale actie te ondernemen. Om dat heel simpel te zeggen, mensen gaan zich pas gaan een organisatie pas uitbouwen als daar een nood aan bestaat. En daarom is, denk ik, de impact van die zogenaamde Duitse Vlamenpolitiek op de Belgische machtsverhoudingen, die is niet te onderschatten als factor. Het gaat dus om de Duitse politiek, om Nederlandstaligen te gaan bevoordelen, bijvoorbeeld bij benoemingen. En de reële impact van die politiek was veel meer dan enkel maar het vrijlaten van een deel van de Nederlandstalige of de Vlaamse krijgsgevangenen, terwijl de Franstalige krijgsgevangenen nog toch vaak tot het einde van de bezetting vast bleven zitten. Het gevolg van die Duitse Vlamenpolitiek is al vanaf 1940 de groeiende steun aan de benoeming van Nederlandstaligen in hoge bestuursposten en ook het strikter toepassen van de Belgische taalwetgeving of het überhaupt toepassen van de taalwetgeving. Met andere woorden, voor de Franstaligen in België is het in 1940 heel duidelijk van waar de wind waait. Het betekent in essentie dat de Duitse politiek in 1940 de traditionele macht van de Franstaligen in België gaat aantasten. En dat sluit heel sterk aan bij een heel oude vrees, de zogenaamde minderheidsvrees die bestaat in bepaalde Franstalige kringen. Namelijk dat de Nederlandstaligen door hun numerieke meerderheid hun wil binnen de Belgische staat zouden kunnen gaan opleggen aan de Franstalige minderheid. Dat is een heel diepe vrees in bepaalde Waalse kringen. En wat er in 1940 gebeurt, ja, lijkt dat te bevestigen, sluit daar perfect bij aan. De Franstaligen zitten in 1940 aan de kant die het meeste te verliezen heeft. Zij zitten in de hoek waar echt de klappen vallen. Het is hun traditionele machtspositie die wordt aangetast, terwijl die van een Vlaamse elite wordt versterkt. En ik denk dat dat, los van de ideologie, belangrijk is. Je gaat u pas organiseren in verzet als je de noodzaak voelt om uw eigen positie te verdedigen en het gevoel dat die traditionele machtspositie werd bedreigd door de nieuwe situatie, de bezetting, ja, die was in het zuiden en bijvoorbeeld ook in Brussel veel groter dan in het noorden.
In dat verband is het wellicht ook belangrijk aan te stippen dat de katholieke zuil in Vlaanderen veel steviger stond dan in Franstalige België. Dat er heel wat katholieke verenigingen en netwerken, religieuze netwerken, vrij onderwijs, dat die grotendeels overeind bleven tijdens de bezetting. En dus de wijze waarop die zuil semi-clandestien, zeg maar, een belangrijke sociale functie zal blijven opnemen en een sterk ondersteunende rol zal blijven spelen, verklaart wellicht daardoor ook dat er minder behoefte is aan verzet in Vlaanderen. Want de functie die verzet nam in sommige andere delen van het land, werd hier toch ten dele mee waargenomen door de kerk en de katholieke netwerken.
Ja, absoluut. Nee, dat klopt. Dat is ook een belangrijke opmerking. Een deel van wat verzetsorganisaties doen in het zuiden wordt in Vlaanderen deels, zeg ik, opgenomen door semi-clandestine katholieke organisaties. Een bekend voorbeeld is natuurlijk de KAJ, de Katholieke Arbeidersjeugd, die zich vanaf eind 1942 ook sterk gaat engageren in de steun aan onderduikers. Dus dat is een heel belangrijke opmerking. En dat sluit ook echt aan bij zeg maar de overwaardering van gewapend verzet, echt zware aanslagen. Dat meer aansluit bij een antifascistische traditie in het zuiden van het land. Hè. En dat is ook die kanttekening die ik in het begin heb geplaatst, dat burgerlijk verzet, de ondersteuning van onderduikers bijvoorbeeld, meer aansluit bij een bepaald burgerlijk, conservatief, katholiek deel van het land en daarom in het noorden van het land ook wel sterk staat. Dus dat is denk ik een belangrijke opmerking. Een andere reden die ik ook nog snel hierbij wil vermelden, heel kort. Heeft te maken met Brussel. We hebben eigenlijk Brussel nog niet vermeld als belangrijke hoofdstad van het verzet, als kernstad van het verzet in België. Het is de stad waaruit heel veel netwerken en organisaties zich na 1940 gaan vertakken. En ja, Brussel was hoofdzakelijk een Franstalige stad nog altijd. Dus Het zijn Franstalige netwerken die zich vanuit Brussel gaan vertakken, ook in het noorden van het land. En dat heeft denk ik ook een impact gehad op het feit dat veel van die netwerken ook wel Franstalig blijven, ook in Vlaanderen.
Oké, die meer sociale kijk of die sociologische kijk kan ook handig zijn om verder af te dalen en een blik te werpen op de aard van het verzet. Hè? Want daaruit, als je die cijfers gaat bekijken, dan zie je dat er ook een ander type verzet was in het zuiden. Hè? Ja, je had daar meer geweld, meer aanslagen, meer zware vormen van sabotage. En dat is zonder twijfel ook verbonden met een sterkere cultuur van georganiseerd sociaal protest die aanwezig is in wel bepaalde streken met een zware industrie. Je ziet dat ook aan het feit dat de sociale onrusten in Franstalig België veel sterker zijn, ook tijdens die bezetting zelf. Hè. Is er meer draagvlak. Hè. Je hebt de zogenaamde staking van 100.000, hè, der 100.000, in 1941. Daarin zie je dat er in Vlaanderen veel minder animo is om die staking te ondersteunen dan in Wallonië. Het draagvlak voor sociale onrust en protest is er groter en beter georganiseerd. En je ziet dat die verhoudingen van die aanslagen, dat die eigenlijk globaal ook overeenkomen met die van ja, concentraties van sociale onrust en met de sterkere industriële regio's. Henegouwen is koploper, je hebt Luikstad en de Mijnbekkers en je hebt verder Borinage, Charleroi, Saint-Rus, Rijn en Verviers of Verviers. Die cultuur, waar die cultuur van een geïndustrialiseerde arbeidersbeweging duidelijk meer stimulerend was voor gewelddadige vormen van verzet. En zeker wanneer de reguliere pistes van protest op straat of binnen bedrijven niet beschikbaar zijn in de context van bezetting. Kortom, het lijkt dus ook zo dat het zuiver ideologische duidelijk ook gekoppeld moet worden aan de sociale cultuur van oppositie in die zwaar industriële regio's. Net zoals trouwens hè, die patriotische kringen van de hogere, vaak Franstalige burger. Hè. Je haalde daar terecht het geval Brussel aan. Hè, dat dus die koppeling gemaakt moet worden. Dat elk op hun eigen manier zijn dit kringen die gemakkelijker actief verzet organiseren dan andere groepen.
Ja, klopt. Nee, ik denk dat dat ook heel terecht is. We zitten op één lijn, Koen, ja. in deze
eerste
aflevering.
We werken naar een besluit.
Ja. Oké, ik begrijp de hint. Effectief. We moeten inderdaad, denk ik, langzaam naar een besluit gaan. Maar toch kort nog een andere reden die ik ook graag heel snel en kort vermeld. Precies omdat het heel vaak wordt vermeld ook in de literatuur als verklaring voor waarom in het zuiden dat het verzet sterker stond en beter georganiseerd was. En dat is het puur ja, geografische aspect. Namelijk dat er gewoon meer open terreinen waren, meer bossen waren in het zuiden, waarin gewapende groepen zich veel gemakkelijker konden organiseren en clandestien konden onderduiken. De Ardennen bijvoorbeeld, dat ook een van de redenen is voor dat sterke verzet.
En de Kempen?
Voilà. Ik ben blij dat je opnieuw... Enfin, heel blij is misschien het verkeerde woord. Ik ben niet blij dat je opnieuw de Kempen vermeldt, maar het sluit wel aan bij wat ik wilde zeggen, bij het punt dat ik wilde maken, want ik hecht daar zelf niet zoveel geloof aan. Want uiteindelijk waren er in Vlaanderen ook voldoende, enfin, het rurale Vlaanderen van 1940, waren er ook voldoende terreinen om zich te verstoppen, zoals bijvoorbeeld de desolate Kempen, Koen. Je bent zelf ervaringsdeskundige, je weet beter dan wie ook dat je jezelf in de Kempen heel goed achter struiken en bomen kan verstoppen als je dat wil. Dus ik hecht daar zelf niet zo heel veel geloof aan als echt sterke verklarende factor. Wat wel zo is en wat in de literatuur eigenlijk veel minder wordt vermeld, vreemd genoeg vind ik, dat is, en dat is ook een geografische factor, dat is dat de steun vanuit Londen, hè, dus de staatsveiligheid, de Belgische staatsveiligheid in Londen, de Belgische regering in Londen, maar ook gewoon de Britse diensten zelf, aan het verzet gaven, dus via zogenaamde droppingen of zendingen, hè, dus parachutages van financiële steun, van radiomateriaal, van wapens, van explosieven, die dus boven België worden gedropt, dat duidelijk veel meer gericht is op het zuiden van het land dan op het noorden. En dat heeft ook wel met terrein te maken, ook met andere factoren. Bijvoorbeeld rond Antwerpen worden heel weinig droppingen gedaan van wapens en explosieven. Dat heeft te maken met het sterkere luchtafweergeschut, dat rond de haven en de industrie in Antwerpen staat opgesteld. Maar goed, dat heeft natuurlijk wel een impact op uw verzet. Hè. Als je veel minder steun gaat pompen in het verzet in het noorden, hè, veel meer minder explosieven en wapens gaat sturen naar het noorden, ja, dan is dat denk ik ook logisch dat je de gevolgen daarvan ziet op het terrein. Dus ik denk dat dat ook een belangrijke factor is.
Dus cool. had Hugo Claus dan eigenlijk gelijk?
Ik denk dat in dit geval Hugo Claus of Paul Delforge ook en anderen geen gelijk hadden. Proportioneel, hè, dat hebben we denk ik duidelijk gezegd, was het verzet minder vertegenwoordigd in het noorden dan in Franstalig België. Maar er waren, en dat is denk ik het belangrijkste boodschap van deze aflevering, er waren ook een aantal goede redenen voor, die vandaag denk ik in de literatuur toch een beetje, en zeker in het maatschappelijk debat ook, toch wat onderschat worden. Hè. Wat de grote verschillen in de cijfers vooral tonen, is een complexere verdeling naar de aard van het verzet. Hè. Meer gewapend verzet in het zuiden bijvoorbeeld. En ook een combinatie van factoren die toch wel mee verklaren waarom het verzet in het noorden dus verhoudingsgewijs zwakker stond.
Ja, en misschien toch ook nog een klein ere-saluut. Dat betekent niet dat de strijd tegen de bezitter en de collaboratie in het noorden helemaal afwezig was. Hè. Zoals sommigen ook wel eens willen doen geloven, of zeker in het verleden, zoals een Hugo Claus dat aangaf. Hè. Het verzet bestond ook in het noorden van België in alle vormen en gradaties, met alle mogelijke gevolgen die daarbij horen, van gevangenzetting over deportatie tot de dood. Hè. Vanuit dat perspectief is er duidelijk geen verschil met het verzet in de rest van het land. Hè. De acties waren in Vlaanderen bovendien ook net zo betekenisvol, zowel op individuele niveau, hulp aan onderduikers, joden, werkweigeraars, neergeschoten piloten enzovoort. Strategisch ook, hè, door sabotage aan het spoorwegapparaat, het verstrekken en vergaren van inlichtingen. Of natuurlijk, hè, heel iconisch en ook heel belangrijk voor de geallieerden op het einde van die bezetting, het vrijwaren van de vernietiging van de Antwerpse haven.
Ja, ja. Nee, dat is een heel mooi. Het is mooi dat je nog eventjes afsluit met een eresaluut aan het verzet in Vlaanderen. Dat is heel mooi. Nee, maar je hebt gelijk. Het is een mooi besluit, denk ik. Heb je nog allerlaatste woorden die je daaraan wil toevoegen?
Leven het Kempis Legioen.
Ja, ja, ja. Nee, uiteraard. Uiteraard. Die had ik moeten zien aankomen. Dat is echt een mooi besluit. Daar heb ik zelf helemaal niks aan toe. Ik zou zeggen, it is Hugo Claus, inderdaad. Mooi besluit. Daar heb ik niks aan toe te voegen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Doei.
Je luisterde naar Weer al Wereldoorlog 2, een podcast van Nico Wouters, Koen Aerts en Roel Dalen. Gemaakt in samenwerking met de faculteit Letteren en Wijsbegeerd van de Universiteit Gent en met de steun van Archief.Vlaanderen, Vlaanderen, CG Soma Rijksarchief en FARO. Meer info vind je op de website weeralwo2.be. Heb je een vraag, suggestie of bedenking? Mail dan naar weeralwo2@gmail.com.